Gemeente des Heren en in het bijzonder de nieuwe lidmaten van deze ochtend. Stefanus was diaken in de christelijke gemeente van Jeruzalem. En tegelijkertijd ook was hij een vurig getuige van de Heer Jezus. Dat kostte hem uiteindelijk zijn leven. Hij wordt gestenigd. En daarmee is hij de eerste mens die zijn leven over heeft voor het evangelie. Hij is de eerste martelaar. Maar gemeente, de dood van Stefanus is tegelijkertijd ook het startschot voor een zware vervolging geweest tegen de christelijke gemeente van Jeruzalem. De gemeente wordt finaal uit elkaar geslagen. De christenen worden verstrooid, schrijft de Bijbel. Zoals een boer vroeger met brede handgebaren het zaad strooide over de akker, zo strooit de hemelse landman met een brede zwaai de christenen uit over het land rondom Jeruzalem. En zoals die graankorrels die in de donkere aarde vielen, daar stierven en ontkiemden om vrucht te dragen, zo gebeurt dat ook met de christenvluchtelingen uit Jeruzalem. Een aantal van hen komt helemaal terecht in de stad Antiochië, zo'n 600 kilometer ten noorden van Jeruzalem, in het huidige Syrië. Antiochië was toen de tijd een wereldstad, de derde stad in het Romeinse Rijk, een smeltkroes van allerlei volkeren en culturen, multicultureel, net als Rotterdam. Er woonden in Antiochië ook veel Joden. Er waren een aantal synagogen. En de christenvluchtelingen gaan naar hun broeders en zusters in de synagogen toe en spreken hen op het evangelie aan. Zij verkondigen in de synagoge dat Jezus de door God beloofde Messias is. Dat Hij de verlosser van de wereld en de heiland van de mensheid is. En die verkondiging wordt door de Heere gezegend. Joden komen tot geloof en bekering. Maar dan. Een paar van die vluchtelingen beginnen spontaan een evangelisatieactie op straat, onder de heidenen, onder de Griekse inwoners van Antiochië. Dat heeft grote verbazing gewekt. Want tot op dat moment hebben de christenen zich altijd beperkt tot de synagogen, tot hun eigen volksgenoten, de Joden. Maar hier in Antiochië, gemeente, wordt voor het eerst de grens overschreden. Ook heidenen, Grieken, worden benaderd met het evangelie. En u mag van mij aannemen dat er zwaar gediscussieerd is onder de christenen. Kan dit wel? Mag dit wel? Is dit wel de wil van God? Dat onbesneden Grieken met het evangelie worden benaderd. Is het evangelie niet alleen bestemd voor het Joodse volk? Toch zijn er een paar vluchtelingen die heel bewust de stap zetten en die heidense Grieken confronteren met de boodschap dat Jezus Kyrios, dat wil zeggen Heere, is. Het betekent dat zij de Grieken confronteren met de boodschap dat er één is die werkelijk gezag heeft over hun leven. En dat is Jezus Christus, niemand anders. En als de Grieken dan vroegen waarom, dan was het antwoord: Hij is als scheppingsmiddelaar erbij geweest toen jij werd gevormd in het lichaam van je moeder. Hij heeft recht op jouw leven. Hij is de koning van je bestaan. Hij kent jouw levensgeheim door en door. En daarom heeft hij recht op elk mensenleven. Of je nou Jood bent of Griek, of je de boodschap nou gelooft of niet, er is maar één koning over je leven. En dat is Jezus Christus. Maar niet alleen de boodschap brengen ze aan de Grieken. Vervolgens confronteren ze hen ook met het feit dat deze Jezus de verlosser van hun leven is. Dat hij zijn leven heeft afgelegd voor de zonde van de mensheid. En ze roepen hen op om deze boodschap te geloven, te aanvaarden. En wat blijkt? Deze boodschap staat op een geweldige manier aan. Er staat in de tekstgedeelte dat een groot getal geloofde en zich bekeerde tot de Here. De gemeente van Antiochië krijgt een geweldige impuls, maakt een stormachtige groei door. Die paar evangeliserende christenvluchtelingen brengen een grote oogst met zich mee. Wat is het geheim van die groei? Hadden die vluchtelingen een weldoordachte, briljante strategie, om het zo te zeggen? Is dat de oorzaak dat veel Grieken tot geloof komen? Lees eens wat er staat. De hand des Heren was met hen. Dat is het geheim van het succes, om het zo te zeggen. Dat is het geheim waarom de gemeente een stormachtige groei doormaakt. En de Grieken van alle kanten binnenstromen. Het kan niet anders. Of deze stormachtige groei van de jonge gemeente in Antiochië bereikt ook de broeders in Jeruzalem. En men besluit als gemeente om een afgevaardigde te sturen naar Antiochië. De evangelisten zijn immers afkomstig uit Jeruzalem. Jeruzalem voelt zichzelf als moedergemeente, om het zo te zeggen, verantwoordelijk voor deze dochtergemeente die zo'n 600 kilometer van haar is ontstaan. En zo wordt Barnabas, een van de voorgangers van de Jeruzalemse gemeente, afgevaardigd naar Antiochië. En Barnabas komt na een lange tocht van zo'n 600 kilometer te voet aan in Antiochië. En dan, als hij in de gemeente komt, wat doet Barnabas dan? Nou gemeente, ik stel me voor dat hij een aantal kerkdiensten heeft meegemaakt. Dat hij aanwezig is geweest op een kerkraadsvergadering en bij een vergadering van de evangelisatiecommissie, om het zo te zeggen. Dat hij kringen in de gemeente bezocht heeft. Dat hij met jongeren gepraat heeft. En hij hoort hoe mensen die tot voor kort midden in het heidendom zaten. En die een levenswandel hadden. Die bol stond van het werelds gedoe. Dat zulke mensen in Christus geloven. En de Heer Jezus volgen. Weg alle losbandigheid. Zij leven met liefde binnen de lichtkring van de geboden van Christus. En dat omdat hij hun leven fundamenteel heeft vernieuwd en veranderd. En de tekst van deze ochtendgemeente geeft aan hoe Barnabas reageert op alles wat hij aantreft in de gemeente van Antiochië. Barnabas, de genade van God ziende, werd verblijd. Het valt op dat er niet staat Barnabas de stormachtige groei van de gemeente ziende. Nee, Barnabas kijkt door de buitenkant heen. En hij kijkt op de achtergrond van dit alles. En dan ziet hij op de achtergrond van die stormachtige groei de machtige hand van God. En hij komt tot de conclusie dat de Heere het getuigenis van deze evangeliserende christenen gebruikt heeft om de harten van de Griekse mensen in Antiochië aan te raken en hen tot het geloof te brengen. Daardoor werden ze aan de Heere Jezus verbonden als ranken aan de wijnstok. En wanneer Barnabas dit alles ziet, gemeente, dan verheugt hij zich over de machtige activiteiten van God en over het stralende werk van de Heilige Geest in Antiochië. Stel nou dat Barnabas deze ochtend hier in ons midden zou zijn en hij zou op mijn plek staan en hij zou meemaken dat 4 jonge mensen in het midden van de gemeente belijdenis doen. Wat zou de reactie van Barnabas zijn, jongens, op het feit dat jullie vanmorgen uitspreken dat jullie levenslang navolger van de Heer Jezus willen zijn? Zou hij tegen jullie zeggen: geweldig de keus die jullie gemaakt hebben, prachtig de beslissing die jullie hebben genomen? Zou hij jullie prijzen om wat je gedaan hebt? Ik geloof er niks van. Barnabas zou naar de achtergrond van jullie leven kijken. En hij zou op de achtergrond van jullie leven de machtige hand van God zien. En daarin zou hij zich verblijden. En daarin zou hij zich verheugen. Hij zou tegen jullie zeggen: het gaat niet om jullie ja-woord van morgen. En het is niet jullie beslissing die uiteindelijk, waar het uiteindelijk om draait. Wie heeft ervoor gezorgd dat jullie alle 4, dwars tegen de heersende trend van deze tijd in, dat jullie belangstelling hebben gekregen voor de Heer Jezus Christus? En wie heeft ervoor gezorgd dat die belangstelling zich hoe langer hoe meer verdiept heeft tot een verbondenheid aan de Heer Jezus Christus? En wie heeft ervoor gezorgd dat er in jullie leven een geloofsverbondenheid aan hem gegroeid is? En wie heeft tot stand gebracht in jullie leven die vertrouwensband die er is tussen de Heer Jezus en tussen jullie? En wie heeft ervoor gezorgd dat jullie vanmorgen hier zitten in het midden van de gemeente en je ja-woord geven aan de Heer Jezus en aan zijn dienst? Heb je dat zelf gedaan? Paulus, Barnabas zou zeggen: niet jij hebt dat gedaan. Dat heb je te danken aan de machtige hand van God, aan de genade van God in jullie leven. Niet dat jullie beslissing niet van belang zou zijn, maar Barnabas zou zeggen: uiteindelijk is het de Heilige Geest die doorgedrukt heeft in jullie leven. En het is Gods genade die jullie deze ochtend hier heeft gebracht. En daarom zou Barnabas vanmorgen dwars door jullie leven heen kijken. En hij zou de Heere danken en zijn genade prijzen. Gemeente, mag ik u en mezelf vanmorgen oproepen om met Barnabas door de buitenkant heen te kijken, om te ontdekken dat het Gods machtige hand is die deze 4 jonge mensen aan u als gemeente heeft toegevoegd. Dat hij het is die deze gemeente, de Maranatha-kerk, in al haar kwetsbaarheid hier in Rotterdam-Zuid niet aan haar lot heeft overgelaten, maar haar zegent met 4 nieuwe lidmaten. Zullen we zo, gemeente, samen de machtige hand van God ontdekken in de dienst van deze ochtend en wat hier gebeurd is? Jezus Christus, de zielzorger bij uitstek, de goede herder, Hij kent deze jonge mensen. Weet wat in hun harten leeft. Kent hun geestelijke achtergrond. Kent ieder van hun, hun eigen levensgeschiedenis. Kent hun levensgeheim. En hun levensproblematiek. Maar deze goede herder, de zielzorger Jezus Christus, heeft op een fijnzinnige wijze, is hij met elk van hen omgegaan. En met elk van hen is hij zijn unieke weg gegaan. En hij heeft het zo geleid in hun leven, dat ze hier vanmorgen mogen zijn, om in het midden van de gemeente uit te spreken: Heer Jezus, U bent mijn koning en mijn herder, mijn God en mijn verlosser. Ik kan niet buiten U. U bent degene op wie ik vertrouw in leven en in sterven. Barnabas, de genade van God ziende, werd verheugd. Gemeente, zal ook ons hart vanmorgen niet mogen opspringen van vreugde om wat de Heere doet in ons midden en op wat Hij gedaan heeft. En zullen wij Hem er vanmorgen samen voor danken. Barnabas verheugt zich over de genade van God die hij ziet opbloeien in Antiochië. Maar Barnabas, gemeente, is ook een nuchter man die met zijn beide benen op de grond staat. Als hij naar die jonge christenen in Antiochië kijkt, dan beseft hij tot op het bot, om het zo te zeggen, dat de tegenstander erbij is en zijn uiterste best zal doen om deze jonge mensen, deze jonge christenen, van het geloof af te halen. Hun geloof is immers nog zo teer en kwetsbaar. Er hoeft maar één vrieskou overheen te gaan. En het is gebeurd. En om dat te bereiken, daarvoor heeft de tegenstander een aantal methoden in huis. Soms gebruikt hij harde methoden. Zoals het feit dat je verjaagd wordt van je woonplek en van je werkplek, dat je om je christen zijn moet vluchten. Ik denk aan christenen op Ambon, in Pakistan, in Saoedi-Arabië en in landen waar fundamentalistische, islamitische regeringen aan de macht zijn. Daar kom je als christen niet aan bod. Je kunt je biezen pakken en vertrekken. Wat een bitterheid kan dat zaaien in je hart. Wat kan dat de Heere, wat kan dat je dat verwijderen van God. Ik weet van een boer in de buurt van Maarsen, waar ik hiervoor was in Rotterdam. Hij moest zijn hele veestapel op een bepaald moment opruimen. Een bepaald abortus bang onder zijn veestapel. Zijn mooie veestapel, wat hij alles had opgebouwd, in één keer weg. Bitterheid in zijn hart. Keerde de Heere de rug toe. Wilde met die God niets meer te maken hebben. Nood kan een mens leren bidden, maar ook leren vloeken. Dat blijkt. Maar de tegenstander beschikt niet alleen over harde methoden. Hij kan ook zachtere methoden gebruiken om mensen op hetzelfde punt te brengen. Ik denk op dat punt aan de welvaart. Luxe en weelde kunnen je zo in hun greep krijgen dat ze een verzoeking voor je worden. Je raakt er verslaafd aan en je vervreemdt van de Heere en van zijn dienst. Omdat Barnabas een nuchter man is en weet hoe het in de geestelijke strijd gaat, ziet hij dat deze jonge christenen in Antiochië verzocht zullen gaan worden voor de boze. En daarom, als hij hen toespreekt, vermaant hij hen om met een voornemen van het hart bij de Heere te blijven. Hij spoort hen aan om met een standvastig hart bij de Heere en zijn dienst te blijven. Hij dringt er bij hen op aan dat ze zich met heel hun hart aan God zullen blijven wijden, aan zijn op hem zullen blijven oriënteren. Alleen wanneer ze dat doen in Antiochië, dan zullen ze veilig en beschermd zijn tegen de aanvallen van de boze. Alleen in de tegenwoordigheid van Christus ben je veilig en wel bewaard voor de aanval van de tegenstander. Door hen zo aan te sporen, gemeente, is Barnabas een man die helemaal in het voetspoor van de Heer Jezus leeft. Want Christus is het die zijn discipelen in Johannes 15 tot 10 keer toe in dat Bijbelgedeelte er de nadruk op legt. Blijft bij mij, want zonder mij kunt ge niets doen. Een hoofdstuk wat we vorige week vrijdagavond met elkaar hebben gelezen. En Marinus heeft het geteld. 10 keer blijven in dat ene stukje uit het hoofdstuk. En op dat punt, gemeente, is de situatie niet veranderd. Nog steeds heeft de Satan vurige begeerte om christenen te verzoeken en bij de Heere vandaan te trekken en ze in het verderf te storten. En daarom, wees ervan overtuigd, nieuwe lidmaten, dat vanmorgen de tegenstander aanwezig is en dat hij het vizier op jullie heeft gericht met als doel je van je tot afval van de Heer Jezus te brengen. Dat heeft niks met bangmakerij te maken, maar alles met de realiteit van het leven. En hoe kunnen jullie nu midden in dit leven staande blijven tegen de verzoeking van de tegenstander? Barnabas zegt: door je met een vastberaden hart op de Heere te blijven oriënteren. De vraag is natuurlijk van: hoe doe je dat dan in de praktijk van het leven? Ik denk in dit verband aan wat de Heer iets tegen Simon Petrus heeft gezegd. Als Simon Petrus wordt beloerd door de tegenstander, dan zegt Jezus tegen hem: Simon, Simon, de Satan heeft begeerd jou te ziften als de tarwe, maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. Petrus is voorwerp van zifting en van verzoeking. En hij kan dat proces alleen doorstaan door zich te bergen in de voorbeden van de Heer Jezus. Petrus, ik bid voor jou. Je bergen in de voorbeden van Christus. Je dagelijks aan hem toevertrouwen. Vragen of hij voor je bidden wilt en je mee wil nemen in zijn gebed. Staande blijven in het geloof, in de woestijn van het leven volharden, het thuis mogen komen in het eeuwig koninkrijk van God. Dat kunnen jullie en ik alleen als wij ons dagelijks aan de Heere God toevertrouwen en als wij dagelijks dicht bij de Heere Jezus blijven. Vandaar zowel aan Jaap als aan Marinus, als aan Corrie en als Pieter Jan vanmorgen de indringende oproep om bewust dagelijks je naar de Heere Jezus uit te strekken. Je vertrouwen op hem te stellen en hem te gehoorzamen in de praktijk van het leven. En wat mij betreft, jongens, vallen er dan woorden als stille tijd, verborgen omgang met Christus, zijn belang in de praktijk van het leven zetten boven je eigen belang. En dat doen met een vastberaden hart. Dat wil zeggen, daar telkens opnieuw weer voor kiezen. Ook als je gefaald hebt en de nederlaaggevoelens door je hart heen gaan, dan niet in de zonde blijven liggen. Dan niet in de situatie berusten. Maar opstaan. En opnieuw naar de Heer Jezus toe kruipen. En jezelf aan Hem overgeven. Wetend dat je zonder Hem niets kunt doen. In die weg, jongens. Door telkens weer ervoor te kiezen. Met vallen en opstaan. Christus te zoeken. En je aan Hem toe te vertrouwen. In die weg. Je zult het merken. Zul je steeds meer vertrouwd raken met de Heer Jezus. Zul je steeds dieper in Hem verankerd raken. Zul je steeds meer aan Hem verknocht raken. En kun je op den duur niet meer buiten Hem. En zo ben je dan beschermd tegen de aanvallen van de boze en tegen zijn listen. En zo kom je door het proces van de zifting en van de verzoeking heen. En zo kom je thuis in de stralende toekomst van God. Kies er dan voor om met een vastberaden hart bij de Heere te blijven. Nu en al de dagen van je leven. Wees getrouw tot de dood. Tot slot nog één puntje hierbij. Wanneer je steeds dieper met de Heer Jezus verbonden raakt en meer aan Hem verknocht en verankerd raakt, dan ben je niet alleen in toenemende mate beschermd voor de aanvallen en de listen van de boze, maar dan zul je in je leven ook in toenemende mate vruchtbaar zijn voor de Heere en voor zijn dienst. Hoe hechter je aan Christus verbonden raakt, hoe meer je ernaar zult verlangen om dienstbaar te mogen zijn voor Hem en voor zijn koninkrijk. Om je gaven en je talenten die je hebt gekregen te mogen inzetten tot opbouw van de gemeente die samenkomt in de Maranatha-kerk. Ook daarom spoort Barnabas jullie aan vanmorgen om met een vastberaden hart bij de Heer Jezus te blijven. Dan groei je in Hem en word je steeds meer een soepel meewerkend instrument in zijn hand, wat Hij gebruikt tot opbouw en verdieping van zijn gemeente hier in de Maranatha-kerk. Wees zo een gezegend mens en wees een zegen voor je omgeving op de plek waar de Heere God je heeft gesteld. Amen.